Herbert, we hebben een exclusief Nederlandstalig interview met Martin van den Brink, de CTO van ASML, in de Technoloog.
Ik denk dat niemand had kunnen bedenken dat wij een van de grootste bedrijven in Europa zouden worden, met het grootste bedrijf in Nederland.
Dat is de drijvende kracht achter de steeds kleiner wordende chips.
Het is toch ongelooflijk dat wij hem mogen interviewen.
En toen hij dat zei, dacht ik van ja, dan moeten we dat bedrijf ook overnemen.
Vandaag
in je favoriete podcast app.
De Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door One Xilium. One Xilium. Building Delight.
Dit is een BNR-podcast.
Die blik op de wereld komt vandaag van onze Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Geert-Jan, goedemiddag.
Goedemiddag, Thomas.
Met het laatste nieuws uit Rusland, denk ik, na die aanslag vrijdagavond.
Ja, er is een heleboel nieuws. Laat ik beginnen bij de inlichtingen die het Westen zo'n 2 weken geleden aan Rusland zouden hebben verstrekt. Dat bijvoorbeeld Amerika heeft aangegeven dat er een terreurdaad van bijvoorbeeld IS aan zat te komen. En dat er dus ook door het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken al is gewaarschuwd richting Nederlanders in Moskou. Ga niet de menigte opzoeken. Ga niet naar stadions of naar concerthallen. Want er is een bijna acute dreiging. Nou, we hebben gezien dat er vrijdagavond inderdaad een verschrikkelijke aanslag heeft plaatsgevonden in Crocus City Hall. Inmiddels is het dodental opgelopen richting de 137, nog bijna 200 gewonden. De plek wordt nog steeds uitgekampt. Maar wat je ziet is dat Rusland eigenlijk richting Amerika als reactie geeft. Denk er nog eens goed over na of dit wel Islamitische Staat is geweest. Ook al is er vrij veel bewijs gepresenteerd, niet in de laatste plaats door Islamitische Staat zelf. Maar Rusland wil het verhaal blijven verkondigen in eigen land dat het eerder Oekraïne en het liberale Westen is geweest dat deze aanslag heeft doen plaatsvinden dan IS. Met als laatste kanttekening, Thomas, dat er ook een discussie over de doodstraf nu in Rusland gaande is. Het Kremlin zegt in een officiële reactie: ja, wij volgen dat, maar we gaan er verder niet over. Voormalig president Medvedev, inmiddels onderdeel van de Veiligheidsraad in Rusland, die zegt: ja, iedereen die zo'n verderfelijke daad pleegt, die verdient de dood. Dus er wordt wel op voor gesorteerd. Ik zeg het maar alvast, dan valt het niet over enige tijd uit de lucht.
We gaan naar eigen nieuws, jouw eigen nieuws. Een interview dat je hebt gehouden met de Nederlandse vicepresident van de EBRD. Daar hoort een naam bij en misschien nog een korte toelichting van wat die EBRD precies doet.
Zeker. Jurgen Richterink is de vicepresident van de EBRD en is ook Nederlander. En ik sprak hem in BNR Perestroikast, onze podcast over Oost-Europa. De EBRD is dus de Bank voor Europese Wederopbouw en Ontwikkeling. Wordt ook wel de Oost-Europa-Bank genoemd. En de titel van onze podcastaflevering is veelzeggend: de belangrijkste geldschieter van Oekraïne. Je kunt Richterink ook wel de bankier van de Oekraïne noemen. De EBRD was voor de oorlog al de belangrijkste kredietverstrekker voor publieke en private sector in Oekraïne. Ging om ongeveer 1 miljard euro per jaar voor de oorlog. Hij is net terug uit Kiev en daar sprak hij wederom met heel veel verschillende partijen.
Zoals jullie weten, EBRD is een private sector gefocuste bank. Dus ik heb geprobeerd ook met heel veel bedrijven te spreken, maar je ontkomt er natuurlijk niet aan om ook met de overheid te spreken. Dus wat mij betreft de premier, prime minister Schmigel, met voor ons een hele belangrijke counterpart, de minister van Financiën, met de andere ministers, maar ook bijvoorbeeld met de centrale bankgouverneur, met de G7-ambassadeurs, met private equity firms, met klanten, met staatsondernemingen. En dat gedurende 3 dagen.
En ik begrijp dat de EBRD ook een toezegging heeft gedaan aan Oekraïne.
Ja, in al deze gesprekken die Richterink dan in een paar dagen tijd voert, wil hij aangeven dat de steun van de EBRD voor Oekraïne moet blijven, maar dat er dan een structurele kapitaalverhoging moet worden gerealiseerd. En toen de oorlog begon, is de EBRD zo'n 1,5 miljard euro per jaar aan Oekraïne gaan toezeggen. Er is nu zo'n 4 miljard euro in Oekraïne geïnvesteerd, aan het land beloofd. Maar de EBRD is ook erg afhankelijk van donoren, van landen die bijdragen. Denk aan Amerika, Noorwegen, Duitsland en ook Nederland. En Richterink wil dat voor de komende 5 jaar eigenlijk vastleggen. Dus een financieel steunpakket aan Oekraïne vanuit de EBRD. En dat gaat dus om 7,5 tot 9 miljard euro aan gegarandeerde steun tot aan pak en beet 2029-2030. En dat heeft ook te maken met de vrees van de EBRD van het wegvallen van landen die nieuwe regeringen hebben gekregen of krijgen. Die nieuwe presidenten krijgen die mogelijk minder steun aan Oekraïne willen geven via de EBRD.
Nou, niet per se alleen maar Amerika, ook al was Amerika inderdaad de belangrijkste donor. Maar toen wij in gesprek zijn gegaan met onze aandeelhouders, toen was het nog helemaal niet duidelijk wie er voor de Republikeinen, voor de Democraten in de race werden gegooid. Maar dat heeft natuurlijk ook te maken met alle andere donoren. Ik kan ook niet voorspellen of de steun van Nederland richting EBRD de komende 5 jaar op hetzelfde peil zal blijven.
Dan gaan wij, jij in het bijzonder, morgen naar Praag. Ik moet er overigens nog even voor de volledigheid bij zeggen. Het interview met Richterink, dat is veel langer dan deze citaten doen vermoeden. Duurt een half uur te beluisteren via de BNR Perestrooikast. Maar dan nu, via een omweggetje toch naar Praag. Jij gaat naar Praag. Waarom?
Ja, Thomas, ik stap vanavond in de allereerste nachttrein van Nederland naar Praag. Initiatief van European Sleeper, van twee Nederlandse ondernemers die de nachttrein van Amsterdam naar Berlijn vorig jaar in ere hebben hersteld. Ik weet niet of jij vroeger nog wel eens met die nachttrein van Amsterdam naar Berlijn of naar Warschau bent geweest. Maar
1 keertje dat was, naar Berlijn.
Ja, tot 15 jaar terug geloof ik was dat mogelijk. En vorig jaar dus weer opgestart. En ze trekken nu de lijn door naar Dresden en Praag. Feestelijke lancering. Ja, daar ben ik erbij natuurlijk, Thomas. Dus om het even voor jou in kaart te brengen. Vanavond heb ik nog een diner in Utrecht. Morgen ontbijt in Duitsland. Lunch in Tsjechië. En dan 's avonds weer met de nachttrein terug. En dan ontbijt in België en Brussel. En dat allemaal in een vloekende zucht. En morgen vertel ik je daar meer over. Over mijn Europese kedengedengreis.
Wat een leven. Geert aan. Dankjewel en veel plezier.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestrooikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.